Gaan we dan weer verder bij het onderwerp waar we de vorige keer zijn blijven steken, maar dat had u waarschijnlijk al gedacht. En we zijn de vorige keer terechtgekomen bij de drie in de Bijbel. En daar heb ik het een en ander van verteld. Nog niet echt het onderwerp als zodanig, maar wel enige inleidende opmerkingen. Of als u wilt, enige opmerkingen terzijde. Want wij zijn een beetje gemakkelijk van de twee naar de drie overgegaan, doordat wij gesproken hebben over de uitdrukking in de Bijbel waar staat twee of drie. Waar de twee en drie dus met elkaar verbonden worden, waarbij het helemaal niet uitmaakt of het er twee of drie zijn. Twee of drie. Want dat betekende een paar, weinig, maar meer speciaal is het in de Bijbel de aanduiding van het gelovig overblijfsel. Wat aangeduid wordt met een twee of eventueel als een drie. En van daaruit zijn we terechtgekomen bij nog een andere drie in de Bijbel die omstreden wordt. Die trouwens ook meteen met een twee samenhangt. Dat is namelijk bij die schriftplaatsen die iets te maken hebben met de tweede dan wel de derde dag. Waarbij het wel degelijk de derde dag is, maar het ging er maar om hoe je dat telde. Daar hebben we dus ook over gehad de vorige keer. En verder hebben we natuurlijk wat inleidende woorden gesproken over de getallen in het algemeen. En daarmee hebben we eigenlijk al aardig wat van de drie besproken, maar vandaag... Of vanavond dan ga ik daar wat, nog wat verder op in. En ik weet nooit hoe ik beginnen moet bij die getallen, want het is altijd wel moeilijk. Het is nooit een verhaal, er zijn altijd diverse aspecten die van die getallen verteld zouden moeten worden. En meer speciaal zouden daarvan voorbeelden gegeven moeten worden in de Bijbel. En waar begin je mee? Dat vind ik altijd wat moeilijk. Maar laat ik met de deur in huis vallen deze keer dan. De drie, betekenis van de drie, dat is er maar één en dat is die van belofte. Eigenlijk, belofte. Drie is een belofte. Drie, als er drie zijn, dan belooft het wat. Dat is eigenlijk zo. En voor de meesten van u is dat heel gemakkelijk te onthouden, omdat u waarschijnlijk weet dat de derde bedeling uit de reeks van zeven inderdaad de bedeling der belofte is. Zodat daarmee inderdaad de drie gekarakteriseerd is. Daar is uiteraard lang niet alles mee gezegd, maar dat is wel de grondgedachte. En dan nog zo eenvoudig mogelijk geformuleerd. In de praktijk zit het vaak wat ingewikkelder in elkaar, omdat het ook wat diepzinniger is. Maar als u het eenvoudig wilt hebben, dan zeg ik een drie staat voor belofte. Laat u niks wijs maken, drie staat niet voor drie eenheid of zoiets, want dat is allemaal van die rare dingen. Hè? Een drie, dan zeggen we, dat is het God. Dat is het laatste waar ik aan denk. Als we het hebben over één, dan denken wij aan God, uiteraard. Hè? Ja. Over de drie eenheid van de Godheid. Hè? En als we het hebben over een drie, hebben we het niet over de Godheid. Hoewel het ermee te maken heeft, dat wel. Maar we hebben het over een belofte. Ik weet niet of u zich herinnert. Ik weet ook niet. Ik herinner het mezelf namelijk ook niet goed. Maar ik heb wel eens een keer zo'n mooi rijtje op het bord geschreven. Dat zag er ongeveer als volgt uit. Achterin los. Een 1, een 2, een 3. En dan, laat ik maar zeggen, een dikke streep. Even. En dan een 4, voor het gemak staan die streep ertussen, om het even te zien dat daar wel, toch wat anders begint. Waarna ik achter de 1 schreef, ik weet het, dat heb ik een jaar geleden ongeveer verteld hier. Dan schreef ik achter Elohim, of gewoon God. Daarna achter de 2 schreef ik Ruach Elohim, oftewel de geest Gods. De geest van God. En daarna achter de 3 schreven de naam Jehovah. Om het dan maar bij het Hebreeuws te houden, min of meer. En oftewel de naam des Heren, de naam Heren. Die er in de Statenvertaling steeds met kapitalen, met hoofdletters geschreven wordt. En daarna kwam er ook een 4. En daarna schreven wij niet Jehovah, maar dan schreven wij achter Jehoshua. Of zoiets. Maar in ieder geval Jehoshua. Ja, hoe je dat nou schrijft, dat maakt me niet uit. Jehoshua, want dat is dan de Hebreeuwse versie eigenlijk. Oorspronkelijke versie dus ook van de naam Jezus. Zodat we achtereenvolgens tellen van 1 tot 4 met Elohim, Ruach Elohim, Jehovah, Jehoshua. Of in wat algemene Nederlands, God, de geest van God, de Heere. Oftewel de Heere God, want eigenlijk kan ik daar ook gewoon Elohim achter schrijven. Hè? Jehovah Elohim, de Heere God en dan Jezus. Want daar komt het op neer. Daar hebben we nog het een en ander bij verteld. Want ik heb u daar ook bij gezet dat de een te maken heeft met melodie. Weet u nog? En de twee heeft te maken met klank en dus met klinkers. Hè? Melodie is toonhoogte. klank of de klinkers heeft te maken met het aantal boventonen in die vaste toon. En daar hebben we te maken met medeklinkers. Dat heeft te maken met het afbreken van de klank. Het onderbreken of afbreken van de klank. En daarna hadden we te maken met de ongeveer, namelijk de letters. Dat zijn uiteraard de opgeschreven, de tastbare medeklinkers. En zo is het in ieder geval in het Hebreeuws. Nou, de rest loopt bij de Hebreeuwse les toe, thuis. Dus dat laat ik maar weer even liggen. Waar het om gaat is, als we bij de drie aankomen, komen we namelijk terecht niet zozeer bij de drie eenheid van de Godheid, dat weet u langzamerhand allemaal, maar wel daar in de buurt natuurlijk, want we komen namelijk terecht bij de naam Jehovah. Dat is de derde uit de reeks. Dat is heel eenvoudig aan te tonen, want het is gewoon in de Bijbel zo. Daar heb je gelukkig geen theologische boeken voor nodig. Je leest gewoon de Bijbel voor het gemak, hè? Dat is veel gemakkelijker hoor. En daar staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Het begint met God, dat is één dus. En daarna staat er, en de geest van God zweeft op de wateren. Dat is vers 2 van Genesis 1. Dat is heel gemakkelijk ook dus. En in derde instantie staat er dat de Heere God de mens geformeerd had uit het stof van de aardbodem enzovoort. Dat staat pas in hoofdstuk 2 van Genesis vers 4. Genesis 2 vers 4. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. Dat is de eerste keer dat de naam Heere, de naam Jehovah, dus voorkomt in de Bijbel. Als u zegt dat is rijkelijk laat, dan zeg ik nou dat valt wel mee. Want hoewel de naam pas voorkomt, de naam Jehovah of des Heren, dus pas voor het eerst voorkomt in 2 vers 4, is het toch zo dat hij al genoemd wordt in vers 3 van Genesis 1, waar we dus in vers 1 vinden God, waarin we vers 2 vinden de geest van God, en in vers 3 vinden we de Heere God. Dat staat er weliswaar niet letterlijk zo, maar er staat dat God zeide. En dat is dus hetzelfde, want als God spreekt komt daar het woord Gods, en het woord Gods, en dat heb ik u een jaar geleden verteld, is inderdaad de Heere. Ja, dat is even weer moeilijk, maar dat moeten we nou eenmaal maar weten, langzamerhand, hè. En dan begin ik dit seizoen net als het vorige, met te vertellen dat de Heere, dat Jehovah inderdaad de openbaring is van de Godheid, oftewel hij is het woord van God, dat is volstrekt hetzelfde. Hij is de openbaring van de Godheid, oftewel hij is het woord wat God spreekt, want woord maakt openbaar, enzovoorts. En dat betekent dan inderdaad dat als in Genesis 1 vers 3 staat en God zeide, dat we dan moeten weten dat daar het woord Gods actief wordt. En dus wordt daar de Heere, Jehovah, wordt daar actief. Jehovah God, de Heere God, of hoe het maar heten mag. Zoals dan later aangehaald wordt in Genesis 2 vers 4. Maar daar moet meteen bij opgemerkt worden dat er in het Nieuwe Testament geen twijfel over gelaten wordt, dat deze Heere God, deze Jehovah, in wezen niemand anders is dan de Heere Jezus Christus. Jehovah, Joshua, Mashiach, de Heere Jezus Christus. Die het geopenbare woord Gods is, door wie alle dingen gemaakt zijn, en die dus aan het werk was in Genesis 1 vers 3. Toen God zeide, daar zij licht. Als de Heere Jezus Christus dus de Zoon van God is, dan moeten we vaststellen dat het woord Gods en de Zoon van God, dat identieke begrippen zijn, dat zij identiek zijn. En bij het tellen, dan moeten we zien dat daar het rang nummer 3 aangegeven wordt. En als we, dan gaan we even meteen verder met grote stappen nu, hè. Als we dan vaststellen dat, dat mogen we eigenlijk van tevoren niet doen, maar ik heb het u toch al gezegd. Als we dan vaststellen dat 3 staat voor belofte, dan weet je meteen waar God over spreekt als hij spreekt. Of niet? Nou, dan belooft hij wat. Is gauw klaar. Als God spreekt, dan belooft hij wat. Als God spreekt namelijk, dat is ook heel eenvoudig hoor. Als God spreekt, spreekt hij namelijk over toekomende dingen. Dat is een heel eigenaardig verschijnsel, maar het is zo. Het is zelfs zo dat in de Bijbel vermeld wordt dat de God, de enige echte God, slechts gekend kan worden aan het feit dat hij de dingen tevoren verkondigt. Dat hij dus dingen aankondigt die pas later zullen geschieden. Dat betekent niet alleen dat hij de toekomst kent, het betekent bovendien dat hij de toekomst bepaalt. Dus als God spreekt, spreekt hij over toekomende dingen en daaraan is de Godheid te herkennen. Er staat bijvoorbeeld in Jesaja, even denken hoor, Jesaja 41 zal het zijn, denk ik. Waar in vers 1 staat, ja, inderdaad, Jesaja 41, vers 1. Zwijg voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden, laat ze dan spreken. Laat ons samen ten gerichte naderen. Dan worden alle volken als het ware verzameld om uit te maken welke God, dat wil zeggen de God van welk volk, de echte God is. En daar wordt dus een rechtszaak van gemaakt. En er wordt dan verscheidene malen in dit hoofdstuk, ik weet niet zo gauw niet één vers, maar ik vind het wel heel goed. Maar er wordt verscheidene malen in het hoofdstuk dan gezegd wat uitsluitsel geeft. Namelijk, ik heb hier bijvoorbeeld vers 22. Hè, dank u. Ja, 22, dat klopt. Vers 22, waar staat, laat hen, dat wil zeggen de volkeren, laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Verkondigt de voorgaande dingen, of de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij het ter harte nemen en het einde daarvan weten. Dus eerst wordt er gezegd, laat men de toekomende dingen verkondigen, daarna laat men de vorige, de dingen uit het verleden dus, verkondigen, opdat wij zouden geloven, opdat wij zouden ter harte nemen, namelijk opdat wij het einde daarvan weten. En de tekst eindigt weer met, of doet ons de toekomende dingen horen. Want de gedachte is dat als er een woord komt van God, dan moet dat van noodzaak betrekking hebben op de toekomst. En daarom moet het aansluiten bij het verleden, zodat wij de lijnen vanuit het verleden kunnen doortrekken naar de toekomst. En dan het antwoord hebben op de bekende vragen des levens. Die kent u waarschijnlijk, de vragen des levens. Namelijk, waar meut het met teu? Nee, dat is uitspraak van Ton Hermans, dus dat moet goed zijn. Waar moet het naartoe in ieder geval? Hè? Dat is de vraag, waar moet dat heen, hoe zal dat gaan? Waarna mijn vraag, waar komt die rotzooi toch vandaan? Maar dat is een ander lied en dat is ook niet de goede vraag. De vraag is, waar moet die rotzooi naartoe? Dat is, nee, denk daar maar eens over na. Het gaat er niet om waar het vandaan komt, het gaat er om waar het naartoe moet. Dat is werkelijk van belang, niet hoe het zo gekomen is. Je kunt het toch niet terugdraaien. De vraag is, hoe is de toekomst en kan daar nog wat aan gedaan worden? Aan het verleden kun je niks meer doen. De vraag is, kun je aan de toekomst nog wat doen, opdat het verleden alsnog op die wijze gecorrigeerd zou worden? Want waar die rotzooi vandaan komt, kan ons niet schelen, om het lied te blijven citeren. De uitdrukking is dus niet van mij, dat weet je. Maar de vraag is, waar gaat het naartoe? En als we nou maar weten waar het naartoe gaat, dan zijn we daar weer af, begrijp je wel? Nee, er ligt nogal wat rotzooi bij mij voor het huis, dat mag ik nou zeggen, hè? Waar het vandaan komt, dat doet er helemaal niet toe. Maar ik weet dat het weer weggehaald wordt binnenkort, dus dan zit het wel goed. En waar het dan vandaan komt, joh, dat maakt niet uit. Als het maar weer weggaat. De toekomst, dat is het belangrijke, want het verleden staat vast. De toekomst naar onze menselijke maatstaven niet. Dus vragen wij ons af of er iemand is die aan die toekomst nog wat kan doen. Wie heeft er een boodschap voor het verleden? Ja, misschien heeft iemand die, dan laat hij maar vertrekken. Die is al weg. Nou goed. Maakt niet uit, hè. Maar de vraag is of we een boodschap hebben voor de toekomst. En als God spreekt, dan herkent men die God doordat hij spreekt over de toekomst en zegt waar het allemaal heen gaat. En hoe de lijnen uit het verleden inderdaad een oplossing vinden in de toekomst. Het leuke is natuurlijk dat we uit de schriften al lang geleerd hebben, hopelijk, dat alle lijnen uit het verleden samenkomen in de toekomst. Dat hoort zo, dat is in een perspectief ook zo. Is de schilder in de zaal? Niemand? Oh. Nou goed. Maar de lijnen van het perspectief, die horen allemaal bij elkaar samen te komen. Als je naar de verte kijkt, voor je uitkijkt, horen al die lijnen zo van die hoeken, van die vloer, weet u wel, en van het plafond en zo, komen allemaal in één punt uit. Dat is de bedoeling. En het is in meer abstracte zin is dat ook zo. De lijnen die we zo uit de geschiedenis kunnen trekken naar het heden, daarvan is de bedoeling dat ze ergens uitkomen. Wij zien niet zozeer waar, maar we hebben een God die zich openbaart aan ons en dus zegt dat in de toekomst al die lijnen samenkomen. Nou waar? Beter nog, de lijnen zullen samengebracht worden door. Hè? Door de Heer Jezus uiteraard. Daar gaat het maar om. Zodat we dan meteen een belofte hebben. Dat is we hebben die belofte ongeveer En heel kort, in Romeinen 8, waar staat, bij, ja, ik weet niet zo gauw waar, linkse bladzijde, rechts onderaan, hè, dat, waar staat dat God doet alle dingen medewerken ten goede, is één doel dus. Hè. God doet alle dingen, dat zijn meerdere lijnen, medewerken ten goede, dat is maar één ding, dus ze komen samen, voor degene die hem lief hebben. Er is wel een conditie bij, een voorwaarde bij, dus voor degene die hem lief hebben. En daar gaat het natuurlijk maar om. En degene die hem lief hebben luisteren naar zijn woord, onderwerpen zich daaraan en leven daaruit. Nou, de gedachte is dus, als God spreekt, dan spreekt hij over de toekomende dingen. Vers 23 van Jesaja 41, het volgende vers dan, daar, zegt het ook, verkondig dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt. Zie? Een God, stel dat er meer zijn, een God herken je aan dat hij spreekt over dingen die hierna komen zullen. En daarom, een God bewijst zich vanzelf. Dat is ook het grote bewijs wat we hebben voor de schriften, voor de Bijbel. Namelijk dat de dingen die aangekondigd werden in de Oud-Testamentische tijden inderdaad hun letterlijke vervulling gevonden hebben. Voor zover het al gebeurd is natuurlijk. Maar dat ze hun letterlijke vervulling gevonden hebben in de Heer Jezus Christus. Wij trekken daaruit ook onvermijdelijk de conclusie dat de profetieën die nog niet vervuld zijn ook letterlijk een vervulling zullen hebben op de Heer Jezus Christus. Dat is ook de eerste reden waarom wij geloven in een letterlijke wederkomst. Om een letterlijk koninkrijk op aarde op te richten. Als het nog toe de profetieën letterlijk vervuld zijn, doordat de Heer Jezus geboren werd uit het stam van Juda, uit het huis van David, in Bethlehem, en dat soort dingen meer, dan betekent het ook dat het verdere van de profetie ook letterlijk vervuld zal worden. En dus dat hij op de troon van zijn vader David zal zitten. Waarom zou hij anders overigens uit David geboren zijn, als hij toch niet op de troon komt? Nee. Ja, de troon van God in de hemel, zegt men dan. Jawel, daarom is hij uit God geboren. Maar waarom werd hij nou uit David geboren? Omdat hij letterlijk natuurlijk op de letterlijke troon van David zou zitten in Jeruzalem. Dat verwachten wij. Dus daardoor kennen wij ook de schriften, de Bijbel, als het woord van God. Wat aangekondigd werd, is ook daadwerkelijk vervuld. En dat onderscheidt dit boek van al zoveel anderen die ook hoge verwachtingen wekken. Maar hoe dat ook zij, wanneer men verkondigt dingen die hierna komen zullen, dan is men kennelijk God. Dat staat hier ook en dat is ook inderdaad zo gebeurd. Dat wordt nog meerdere malen genoemd in dit hoofdstuk, maar ik ga er nou maar niet verder op in. Alleen denk ik, maar dat weet ik niet zeker meer, dat ik precies een jaar geleden het voorgaande hoofdstuk hier heb staan citeren. Hoofdstuk 40, vrees ik. Want dan hebben we het gehad over Johannes 1, over het woord. Over het alle dingen beginnen bij het woord, enzovoorts. En dat het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En dat vlees en woord eigenlijk ook hetzelfde zijn. Vlees brengt namelijk een boodschap, zoals woord dat doet. En dat is ook wat in hoofdstuk 40 van Jesaja vermeld wordt. Want daar wordt gesproken over de verkondiging van de blijde boodschap. De verkondiging van het evangelie dus. In bijvoorbeeld vers 9. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Maar het hele hoofdstuk, althans het eerste deel van het hoofdstuk, gaat over dat gesproken wordt naar het hart van Jeruzalem, vers 2. En dat er een stem is des roependen in de woestijn, vers 3. Kortom, dat er geroepen wordt, gepredikt wordt, een boodschap en wel de blijde boodschap. Oftewel het evangelie, oftewel het nieuwe verbond. En daarna volgt het hoofdstuk 41, het volgende hoofdstuk dus, dat zegt dat een God gekend kan worden of herkend kan worden aan het feit dat hij spreekt over toekomende dingen. Zodat hij nou meteen weet waaruit die toekomende dingen bestaan. Of niet? Dat weet u dan toch of niet? Nee, volgens hoofdstuk 41 wordt er verkondigd de blijde boodschap, het nieuwe verbond. En dus de opstanding van Christus, een nieuwe schepping, een nieuw verbond en hoe dat allemaal heten mag. Wedergeboorte dus eigenlijk. En als hoofdstuk 42 zegt, een God spreekt nou per definitie over toekomende dingen. Wat zijn dan die toekomende dingen waarover God spreekt? Wel inderdaad, een nieuwe schepping, een nieuw verbond, kortom, de opstanding van Christus en al die dingen meer. En het is ook inderdaad zo, want vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel vinden we een God die spreekt, maar dat spreken is inderdaad, heeft inderdaad als onderwerp een nieuwe schepping, een nieuw verbond, opstanding, leven uit de dood of hoe het allemaal maar heten mag. Want dat zijn de toekomende dingen en dat is precies wat we nodig hebben. Als we dit leven bezien, dan moeten we toch zeggen, hoe moet het aflopen? Nou ja, hoe moet het aflopen? Moeten we vaststellen dat het helaas afloopt? Nou ja, niet te lang over nadenken. Maar niettemin, het loopt af. Dat zou toch eigenlijk zo niet moeten? Of daar zijn we niet aan toe, of hoe je dat maar zegt. En ja, waar gaat het dan helemaal naartoe? Waar leidt het toe? Naar de dood? Maar dan verschijnt er inderdaad een God die spreekt. En waar spreekt hij over? Over toekomende dingen. Maar wat hebben wij aan toekomende dingen als wij de toekomst helemaal niet meemaken, omdat we toch voor die tijd sterven? En dan zegt Paulus, maar Petrus ook, zegt het maakt niet uit, wij zullen opgewekt worden, want God staat gereed om te oordelen de leven en de doden. Dat was Petrus dan in ieder geval. Maar hoe dan ook, er is nieuw leven, er is leven uit de dood. God overwint de dood. Niet alleen kondigt hij aan dat er leven is uit de dood, maar hij is ook degene die het zelf tot stand brengt. Hij spreekt niet alleen, hij belooft niet alleen, maar hij brengt ook tot stand wat hij beloofd heeft. Hij is ook machtig te doen wat hij gezegd heeft. Dat is altijd al zo geweest. En dat blijft ook zo naar de toekomst toe. Hoe dan ook, als God spreekt, dan spreekt hij over leven uit de dood. Over nieuwe schepping, nieuw verbond, of beter gewoon, leven uit de dood. Want dat is het natuurlijk, hè. Nou, dan gaan we even terug naar waar we vandaan kwamen. Want we kwamen vandaan bij deze drie. Waarbij de drie gezet wordt voor de naam van Jehovah. Omdat de naam van Jehovah de derde aanduiding is van de Godheid die we in de Bijbel tegenkomen. En als je aan de oprechte Calvinist vraagt, daar bedoel ik niks lelijks mee. Sommige mensen denken dat, hè. Die denken dat Calvinist een scheldwoord is, maar dat is niet waar, hoor. Nee. Maar als je aan de oprechte Calvinist vraagt, wat is dat, Jehovah? Wie is de Heere? Wat is dat? Dan zegt hij, wat zegt hij dan? Ik merk het ook, ja. Je bent me wel voor trouwens, Dirk. Maar je zou het misschien nog kunnen weten. Ik ben het zelfs nooit geweest, maar ik weet het ook, dus dat valt wel mee. Zo bekend is dat. Dan zegt men, Jehovah is de verbondsgod. Dat begreep ik ook nooit, hoor, die uitdrukking, als ik hem hoorde. Jehovah is de verbondsgod, maar dat is wel de gedachte. Jehovah is de verbondsgod. Daarna vraag je gewoon heel intelligent, hoezo? Dat is de meest intelligente vraag die er is, omdat er zoveel onkunde uit blijkt. En daardoor krijg je het meest uitgebreide antwoord. Hè? Nou ja. Nee, je moet niet zeggen, ik begrijp het toch niet helemaal. Dat moet je niet zeggen, want dan krijg je maar een half antwoord. Je moet gewoon zeggen, hoezo? Hè? En dom kijken, dat gaat ons allemaal makkelijk af. Nee, ik sta voor de spiegel, dus ik kan het ook zien. Dus, nou goed. Maar dan vragen we hoezo, en dan wordt het uitgelegd. En dan zegt men, ja, de verbondsgod, dat wil zeggen, dat is die God die spreekt. Men zegt dan, is de God die op de Sinaï verscheen aan Israël om daar de wet te geven enzovoorts. Nou, dat denk ik niet meteen aan. Maar ik denk inderdaad wel aan een God die spreekt. Ja, niet meteen de wet, maar hij spreekt wel, ja. Een God die spreekt tot de mens, die daagt de mens uit om te vragen, wie bent u eigenlijk? Met wie heb ik gesproken? Of wie heeft er tegen mij, tot mij gesproken? En als het gevraagd werd, kwam het antwoord, en het antwoord is altijd, Jehovah. Oftewel, ik ben die ik ben. Of hij stelde zich gewoon aan het begin en het eind, en soms midden in het gesprek ook nog eens een keer voor, en zei, ik ben de Heere uw God. Dat valt ons niet meer op. Maar er staat natuurlijk gewoon, ik ben Jehovah uw God. Hij noemt zich bij de naam namelijk van die God die tot de mens spreekt. Of, zoals anderen dan zeggen, maar dat is dus Calvinisme en vervolgens verbondstheologie, het is die God die met een mens een verbond sluit, maar het is hetzelfde. De grondgedachte is namelijk dat Jehovah de naam is van de Godheid die zich openbaart, die zich kenbaar maakt. Een God die spreekt, heet Jehovah. Zodra hij niet meer spreekt en zich ook niet op andere wijze laat kennen, heet hij niet Jehovah, maar is gewoon Elohim, God. Beter, wij zouden dan geneigd zijn te zeggen, de Godheid. Dat klinkt wat abstracter en is nog wat verder weg. Daar stellen we ons zelfs geen persoon of gedaante bij voor, de Godheid. Maar als God wel een gedaante aanneemt en dus verschijnt, zich openbaart, spreekt of op andere wijze zich manifesteert, dan heet hij Jehovah. Maar als hij spreekt, zich openbaart of manifesteert of wat hem heten mag, dan spreekt hij altijd over wat in de toekomst zal gebeuren. Over waar hij aan werkt. En dus spreekt hij een belofte. Het is altijd zo, als God spreekt, dat het een belofte inhoudt. Ik denk dat dat pas ophoudt na de jongste dag. Want dan leeft men werkelijk uit de vervulling van de beloften. Maar verder is het altijd zo, als God spreekt, zijn het beloften. Bovendien moet u begrijpen dat ook als God tot ons spreekt, dan zijn er natuurlijk vele dingen die gezegd worden. Nee, via de Bijbel bedoel ik nu gewoon. Maar er zijn veel dingen die gezegd worden met betrekking tot het verleden. Maar ik moet u zeggen, die zijn voor ons lang niet zo interessant. Daar gaat het ook niet werkelijk om. Waar het om gaat is, wat is de consequentie? Wat hebben wij te verwachten voor de toekomst? Zodat juist het deel wat belofte is, het belangrijkste is. Zodat de belofte het belangrijkste kenmerk is van het spreken van God. God zal dit en dit en dat en zo en zo. Waarna wij nog eens een keer nadenken over de vertaling van de naam Jehovah. Ik ben die ik ben. Dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Maar als ik nou toch mag kiezen vanavond, vertalen we het vanavond met ik zal zijn die ik zijn zal. Why not? Waarom niet? Want dan hebben we de belofte. Ik zal zijn die ik zijn zal. Trouwens, ik ben die ik ben betekent niks anders hoor. Het is precies hetzelfde. Dat is tijdloos, wil zeggen hij is de onveranderlijke. En dat betekent dus dat hij niet alleen in het verleden en heden, maar ook in de toekomst dezelfde blijft. Dus, ik zal zijn die ik zijn zal. En dat is een belofte. Het is dus altijd zo. Let nou eens op, dan moet je, ja ik ga dat echt niet opzoeken, dat kan ik ook zo moeilijk, want waar moet ik dan beginnen? Maar let nou eens op als God spreekt. Wat zegt hij dan? Dan zegt hij, ik zal. Eerste keer als God spreekt, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. En ik zal, de heer belooft altijd wat. We zijn met de belofte niet altijd even blij. Daar gaat het nou niet om. Nee, want het is een wat merkwaardige belofte natuurlijk. Maar uiteindelijk als gelovigen natuurlijk wel. De heer zegt, ik zal. Hij zal doen. Hij is degene die een toekomst bereidt, bepaald heeft voor ons. Dat is in het gebed er straks al gezegd. Hij is degene die voor ons een toekomst bepaald heeft en die ons daar ook brengt. En dat niet alleen, hij heeft het ook aangekondigd. Hij doet dat ook. Hij heeft het ook gesproken. En wat God spreekt gaat altijd over de toekomst. Het is zelfs zo sterk dat zelfs als de wet gegeven wordt, dan gaat het nog over de toekomst. Dat is inmiddels verleden dan, grotendeels. Maar dat is nog toekomst. Ook, oh nee, ook de 10 geboden. Want de Heer zegt, als gij in uw land gekomen zult zijn. Nou, dat was nog niet zo, dat duurde nog 40 jaar. Om een of andere reden, daar gaat het nou ook niet om, maar dat duurde nog. Dat wil zeggen, al wat er is, dat was eigenlijk voor de toekomst. En lees die wet maar eens door, er staan een heleboel dingen in, die toen ter plekke op dat tijdstip niet eens toegepast konden worden, omdat ze volstrekt afhankelijk waren, dat is het grootste deel trouwens van de wet, dat ze volstrekt afhankelijk waren van de aanwezigheid in het land wat de Heer hen beloofd had en wat nog steeds beloofd was. En ook het komen van de wet veranderde daar niks aan. De belofte bleef gewoon overeind. In de eerste plaats omdat de vervulling van die belofte nog minstens 40 jaar zou duren. In de tweede plaats omdat zelfs meer dan 3000 jaar daarna nog gezegd wordt dat de belofte aan Abraham, want dat was het, dat die belofte aan Abraham nog steeds niet vervuld is. En dat de wet die er later bij kwam, de belofte niet krachteloos gemaakt heeft. En bovendien dat de aankomst in Canaan niet de vervulling was van de belofte. En dat de verovering van het land onder Jozua later ook niet de vervulling was van de belofte. En dat de oprichting van het koninkrijk van Israël onder Saul ook niet de vervulling was van de belofte. Onder David ook trouwens niet, enzovoorts. Het is nog nooit gebeurd. Moet nog komen. Al wat God spreekt, heeft nog altijd die belofte als onderwerp. God spreekt nog steeds over de toekomst. En daarom het kenmerk van het leven van een gelovige, die immers een gelovige is, omdat hij geloof hecht aan het woord van God. Weet u wel, het woord van God komt tot hem en het is in hem met geloof gemengd. Heet het zo mooi, hè? Zo heet dat, ja. Met geloof gemengd. Wel, een gelovige is in hopen zalig geworden. Een gelovige gelooft het woord Gods en hij is in hopen zalig geworden. Wat betekent dat dus? Dat hij gelooft in dingen die nog geschieden moeten. En dat is de essentie van de levenswandel van de gelovige. Want als al wat God beloofd heeft al gebeurd is, dan zijn we er beroerd aan toe. Dan zijn we hoe staat het ook weer? De ellendigste van alle mensen uit 1 Korinthe 15, bijvoorbeeld, hè? Nee, het mag dan zijn dat een heleboel gebeurd is van wat God gesproken heeft. Het belangrijkste is trouwens ook gebeurd. Maar de belangrijke uitwerking van de belangrijkste gebeurtenis heeft nog niet plaats gehad. Want dan bedoel ik natuurlijk met de belangrijkste gebeurtenis gewoon de dood en opstanding van Christus. Maar de belangrijkste uitwerking ervan heeft nog niet plaats gehad. Namelijk de openbaring van zijn koninkrijk in de wereld. We wachten nog steeds op de toekomst. En zelfs dat is niet eens het belangrijkste. Is uiteindelijk de openbaring van zijn koninkrijk in de nieuwe schepping, waarin de zonde inderdaad niet meer is. En waar geen dood meer is, enzovoorts. Nou, zover is het nog niet. Maar het is wel beloofd. En daar leven we uit. Houd dat nou vast. God spreekt, en het is altijd een belofte. Want als God spreekt, heet hij Jehovah. Dat hechten wij het nummer 3 aan. En bij 3 zeggen we, denken om, dat is een belofte. God spreekt over toekomende dingen. Het is altijd zo, daarom zegt Jehovah, die ik zal zijn heet, die zegt altijd, ik zal dit en ik zal dat. En ik zal u wederbrengen in het land enzovoorts. Dat blijft altijd zo. En wij zoeken hem en hij heeft beloofd dat alle andere dingen ons zullen worden gegeven dan wel toegeworpen. Dat is altijd een belofte. En dus blijven. Ook altijd, tot de jongste dag aan toe minstens. En wat ons betreft tot aan de opname van de gemeente, zo blijven geloof en hoop. Waarom die twee eerst? Omdat hoop is toekomstverwachting en geloof is dus geloof in de belofte die God gedaan heeft. Zodat in tweede instantie geloof en hoop bij elkaar horen. Want geloof is altijd geloof in toekomende dingen. En als je daarin gelooft, dan heb je dus hoop. Geloof, hoop. En liefde, omdat, en daarna wordt liefde helemaal apart gezet natuurlijk, staat er eigenlijk niet in het rijtje, maar staat er eigenlijk boven. Omdat liefde natuurlijk veronderstelt eenwording met en deel hebben aan, en daarom ook, en vooral deel hebben aan de vervulling van de beloften die gedaan zijn. Daar gaat het om. Nou, wat zal ik er eens over vertellen? Als nou iemand u vraagt, wat is Jehovah, wie is Jehovah, en u voelt niks voor een confrontatie of associatie met het Calvinisme, dan zegt u niet dat is de verbondsgod, maar dan zegt u dat is de God der belofte. De God der belofte. Want onder ons, even onder ons, hè? De verbondsgod, welk verbond? Dat doet hij ook, ja. We kiezen even een verbond. Welk verbond zullen we kiezen? Hij zegt, ik ben, Jehovah zegt, ik ben de God. Nou, van wat? Van Abraham, Isaac en Jacob. Welk verbond dus? Oud. Dat is niet goed. Ja, het is wel oud, maar. Dat is geen verbond. Hè? Ja, jij loopt hard. Je slaat even wat over. Maar je hebt wel gelijk. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob, is het nooit opgevallen dat hij nooit zegt, ik ben de God van Mozes? Maar ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Waarna hij bovendien zegt, Mozes heeft wel gezegd, maar ik zeg u, dat hij distancieerde zichzelf nog van Mozes, in plaats van zich te noemen de God van Mozes. Hij was wel de God van Mozes, maar hij zei dat nooit. Hij zei, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dus het verbond waarvan hij de God is, is dus het genadeverbond, het verbond met Abraham. Als hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan zeg je toch, ik ben de God van die belofte. Toch? Ja, zeker wel. Moet je onthouden hoor. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Een mens wordt gerechtvaardigd niet uit het verbond van Mozes, maar wel uit het verbond met Abraham. Uit de belofte namelijk. Dat is het verbond met Abraham, dat heet zo. In de Bijbel, ja, niet in de theologische literatuur, dat is wel zo, maar daar heb ik het niet over. In de Bijbel, de wet kwam naast de belofte en maakte de belofte niet krachteloos. En de erfenis is niet uit de wet, maar uit de belofte. Want die was niet krachteloos geworden, die bestaat nog steeds. Rechtvaardiging, maar in het algemeen de erfenis is uit de belofte. En de belofte werd officieel, dat wil zeggen zwart op wit, gedaan. Er werd eerder gedaan overigens. Maar die werd officieel gemaakt, zwart op wit min of meer, aan Abraham. Want er staat er ook uitdrukkelijk, het werd geschreven niet om Abraham, niet om zijnentwil of hunnentwil in die dagen, maar juist en vooral om onzentwil. Aan wie ook die rechtvaardigheid zal worden toegerekend. Dat was Romeinen 4, is dat, hè? Ja. Goed, dus Jehovah is de God van de belofte en daarom weer de 3 staat dus voor de belofte. Is trouwens, daar laat ik dan maar eens even op ingaan. me toch al schrijven. Ik moet een kleiner krijtje hebben, maar goed, doen we dan maar weer zo, hè. Dan heb ik een kleiner krijtje. Zullen we eens even praten over de drie? Ik geloof dat ik er wel eens wat van opgeschreven heb, maar ik weet het niet precies meer. Maar de drie, dat is in het Hebreeuws een gimel. Die schrijf je ongeveer zo. Ja, dit wordt een beetje twijfelachtig over hoe dat moet. Maar ik doe het maar even zo. Ongeveer. Een gimel, daar hebben we het later weer over. Dat is een kameel eigenlijk. En het zijn je gedachten van een kameel allemaal beloofd. Maar dat komt nog. Maar een gimel. Onze letter G eigenlijk. Een gimel. Hè? Duitse G is het dan eigenlijk. Nou, doet er niet toe. De gedachte is deze. Even voorzichtig. Ik ga niet zo'n verhaal ophangen bij alle letters. Dat is gewoon omdat ik het ook bij alle letters helemaal niet zie zitten. Maar bij deze komt het wel aardig uit. Ligt voor de hand, dus daarom geef ik het mee. Je moet niet denken dat wat ik nou ga vertellen ontleend is aan de vorm van de letters, want dat is een misverstand. Maar we gebruiken nu de vorm van de letters wel degelijk als illustratie voor overigens Bijbelse waarheden, die we niet vinden door de vorm van de letters te bestuderen, maar door de tekst van de Bijbel te bestuderen. En dat is wat anders. Ik hoop dat u me goed begrijpt. Dus wat ik u nu ga vertellen is niet de conclusie uit de vorm van de letter, maar het is een conclusie uit wat er letterlijk gewoon in de Bijbel staat. En ik hang het nou aan die letter op. Ik laat u zien dat die letter daar een uitbeelding van zou kunnen zijn. Want ik doe het met een heleboel slagen om de arm. Gewoon omdat ik ook niet de zin van inzie om daar werkelijk een discussie over aan te gaan. Bovendien ben ik ook niet in staat, en ik ken ook niemand die het wel kan, om zo'n verhaal op te hangen bij alle letters van het Hebreeuwse alfabet. Dat vind ik ook niet zo erg belangrijk natuurlijk, maar als het kan, is het leuk. Nou, daar gaat hij dan mee. De gedachte is namelijk deze, dat inderdaad we hier te maken hebben oorspronkelijk met een, laat ik maar gewoon bijwijzen zo, oorspronkelijk te maken hebben met een jot, dat is die letter die helemaal bovenaan hangt, weet je wel, dat schrijf je onderaan de lijn, dat weet u toch, hè? Heb ik u verteld, hè? Alle letters die komen van boven. Die worden niet geschreven op een lijn, maar ze worden geschreven hangend aan de lijn. En die jot, die loopt maar tot zover, dat is alleen maar een druppeltje hier, noemt men dat, hè. Die hangt alleen maar boven, dus niet op een streep onderaan, maar hangt echt helemaal bovenaan, komt niet eens beneden. En daarom is het ook heel speciaal een letter die spreekt over de Godheid zelf. Het duidt niet meteen aardse dingen aan, maar duidt dingen aan die hemels zijn en die eventueel naar de aarde komen, hetgeen uitgebeeld wordt in die lijn die eruit voortloopt naar beneden toe. Die komt wel degelijk op een denkbeeldige lijn die eronder zit. Maar die is nog denkbeeldiger dan de lijn aan de bovenkant. Nou, hoe dan ook, die jot, een 10 is dat eigenlijk dan, een J of hoe je dat maar noemt, of I. Maar die jot die komt inderdaad op die wijze zo naar beneden. Is min of meer een uitbeelding van de openbaring van de Godheid. God die zich openbaart naar de aarde. Dus overigens helemaal niks bijzonders, want eigenlijk is die jot, maar ook met die streep eraan, een soort grond. Vorm van de Hebreeuwse letters. Op een of andere wijze zijn alle Hebreeuwse letters daar een afleiding van. Of een beperking ervan, maar op een of andere wijze zijn ze daar een afleiding van. Dat is natuurlijk niks bijzonders, omdat de letters nou eenmaal het woord vertegenwoordigen. En woord komt altijd van God naar de mens, zodat dat vanzelfsprekend de grondvorm is van alle letters. Dat is helemaal niks bijzonders wat ik nou vertel. Dus elke letter komt van God als het ware. Alles wat gesproken wordt, alle woord komt van God. Dit is ook zo, komt naar beneden toe. En nou blijkt dat er ook een andere lijn is. Hij is wat dik, hij hoort eigenlijk nog wat dunner. Maar dat doet er niet toe. Maar een andere lijn die vanaf de aarde, vanaf beneden, naar boven gaat. Nou niet rechtstreeks, maar hij gaat naar boven en neigt naar die neergaande lijn die we eerst getrokken hebben. Begrijp je dat? We hebben een jot boven en dan een lijn uit de jot naar beneden. Maar daar tegenover zit een lijn die van beneden komt en daar schuin naar boven gaat. Die dus neigt naar, hangt tegen, of hoe je dat maar heet, maar hangt ergens naartoe. Hè? Maar ik moet er wel wat bij vertellen. Hij zit er niet tegenaan. Hij wordt meestal wel aan elkaar geschreven of gedrukt, maar het is officieel niet goed. Officieel is het los. Maakt het wat lastig, maar het is nu helemaal zo. Het neigt naar elkaar toe, maar het raakt elkaar nog niet. Dat wil zeggen, er is nog steeds een scheiding tussen. De gedachte is gewoon dat God zich openbaart, geeft zijn woord, spreekt tot de mens, spreekt tot de wereld, spreekt tot Israël of tegen wie dan ook maar. En daarna heb je de mens die inderdaad daarheen neigt of hangt. Dat wil zeggen, als hij een gelovig is, dan neigt hij zijn oor tot de Here enzovoorts. En dan is hij geneigd, dat is buigen, hè, afwijken. Is hij geneigd te steunen op het woord wat God spreekt. Het ontmoet elkaar nog niet, maar toch heeft het een boel met elkaar te doen. Het neigt naar elkaar toe. Het is dan ook onvermijdelijk dat in de loop der tijd die gimel, deze letter dus, verworden is tot één geheel. Dat wil zeggen dat het kleine schuine opgaande lijntje inderdaad wel degelijk tegen de neergaande lijn aangeschreven wordt. Want iedereen weet, zo zou het eigenlijk moeten. Maar juist de essentie van de gimel van de drie is dat het zover nog niet is. Met andere woorden, de gimel belooft eigenlijk, dat die twee delen van die letter elkaar zullen ontmoeten. Nu nog niet, maar later wel. Nou, dat is de belofte. Dat is de belofte dat er eenheid komt tussen de hemel en aarde, of God en de mens, God en de gelovigen, is natuurlijk nog beter. Het zal ooit een keer komen. Het is aangekondigd, maar het is er nog niet. Wacht op de toekomst. Waarbij ik meteen nog maar even verder vertel, dat die jod met een eindje naar beneden is natuurlijk gewoon een waf. Dat is ook een letter. Op zichzelf is dit zo ook een letter. De bekende zes is het dan, waarvan we nog, waarover nog uitgebreider zullen spreken, te zijn het uit. En die zes staat altijd voor verbinding. De grondgedachte daarvan is dat het verbinding brengt. Dat dingen bij elkaar gebracht worden. Dat is ook zo. En in deze gimel zie je dat ook. Zie je dus die zes, die jot die tot waf wordt enzovoort. Komt van de hemel naar de aarde, brengt de verbinding tot stand. Maar de verbinding is er nog niet helemaal. Drie is beslotverrekening trouwens maar een halve zes hoor. Maar de helft van het verhaal, het is nog niet helemaal. Het is een begin, maar nog niet helemaal. Pas je die gedachten die ik nu vertelde over deze gimel toe op bijvoorbeeld de belofte die God aan Abraham deed, en dus op de bedeling van de belofte, en dus speciaal pas je het toe op de dagen van Abraham, Isaac en Jacob, dan heb je geen enkel probleem, want inderdaad, God sprak daar tot Abraham, Isaac en Jacob, en hij sprak hen over het een en ander, en zij neigden naar hem toe. Ze kwamen ook min of meer uit hun plaats, hè? Nee, uit Ur der Galdeeën of zo naar het land wat de Heer hen wijzen zou. En ze leunden inderdaad op de Heere, soms op het opperste van hun staf, maar het is toch hetzelfde. Hè? Maar ze leunden als het ware naar de Heere, maar toch staat er van diezelfde lui in Hebreeën 11 staat, deze allen zijn een hoop zalig geworden, de belofte niet verkregen hebbende. Dat is in het algemeen voor de gelovigen nog steeds van toepassing. Maar het leuke is dat het speciaal gezegd wordt voor hen die model staan voor die bedeling van die belofte. Hij was wat beloofd, ze hebben erop vertrouwd, maar ze hebben het niet gekregen. Dat wil zeggen, nog niet. Want zij zijn, net als wij trouwens, in hoge zalen geworden. Zij verwachten het in de toekomst. Gaan we weer verder. Ik zei net als wij. Want wij leven in de vijfde bedeling. En dan gaan we even naar een vijf. We naar een vijf gaan hoor. Dan loop ik weer op de dingen vooruit. Maar dat begint net zo. Namelijk, zo'n soort jot, alleen hij is wat groot geworden. Hij is een stuk verbreed. Duurt even voor hij alsnog zo naar beneden gaat. Zie je wat, dat is een hele brede, krachtige, weet je veel, jot. Hè? En dan gaat hij naar beneden, net als de straks die jot in die gimel, of net als een waf zal ik maar zeggen. En dan komt er ook een lijn naar boven toe, net als bij de gimel, maar ook in de breedte. Hij hangt niet, hij helpt niet over, maar hij gaat rechtstreeks omhoog, aan de linkerkant van de letter dus, naar boven. Zal ik dus een beetje beroerd doen, zo. Want ik moet er nou weer bij vertellen, die naar boven gaande lijn bereikt die jot, die brede jot daarboven, net niet. Wel bijna. Ik zie al brillen op en af gaan. Dat was precies de bedoeling. Want dat deden de lui die de Bijbel lazen ook. In het grijze verleden, toen die nog met de pen geschreven wordt en, werd en dat soort dingen meer. En toen konden ze ook niet meer goed zien of het streepje er nou al of niet tegenaan zat. Want de clue is natuurlijk dat we daarna nog een letter kennen. Die begint net als die vijf. Even erbij zetten, hè. Dit was een gimel, een 3. Dit was een he, namelijk een 5. En nou hebben we er nog een. Dat wordt een 8. Die begint, dat is die 5. Ook een hele brede jot. Gaat dan ook naar beneden.
Eruit. En dan komt er ook aan de linkerkant zo'n opgaande lijn. En die raakt uiteindelijk wel.
Die brede jok daarboven. Dan zit het gat eindelijk dicht. Maar in de G, want zo heet het ding, die 8, is het gat dus dicht. Maar in de H, dat is precies hetzelfde als die G, daar zit nog een gat. Verder is alles gelijk, maar het sluit net niet. Net nog niet dus, want bij de 8 zou het wel komen. En de 3, de Gimel, die is dus net zo'n soort letter als een E, maar alleen veel smaller. Veel beperkter. Nou, dat is het verhaal. Zodat je inderdaad een race krijgt van 3 naar 5 naar 8. Waarbij we nu vragen, en onder welke bedeling zullen nou de beloften vervuld zijn? Ja, eerst bij de 5 al een heel stuk verder, hè? 5 moet wel beschouwd worden als een soort uitbreiding of vervulling. Nou, vervulling is niet het goede woord, denk ik. Het wekt in ieder geval de verkeerde indruk. Maar het is in ieder geval uitbreiding van en een verder uitwerken dus van de belofte die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan is. Wordt ook op zekere hoogte beschouwd als de vervulling daarvan. Maar ook de 5 zelf is nog een belofte, houdt nog een belofte in. Want je kunt zo met blote oog zien, sommigen, dat het een 8 zou moeten worden. En dat betekent dus dat uiteindelijk de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob pas vervuld zijn onder de 8. En dat wil zeggen, in een nieuwe schepping, na de jongste dag. Want de 8e bedeling kennen we eigenlijk niet, hè? Nee, we kennen nummer 7. En als we bij de 8 zijn, dan zijn we in een nieuwe schepping aangekomen. De dag van de opstanding was dan ook inderdaad, in zekere manier van tellen, de 8e dag. Maar op een andere manier van tellen was het de 3e dag. En daar heb je ze toch bij elkaar, de 3 en de 8. Dat laat zich leuk vertellen zo. Maar het aardige is dat ook in de cijfers die wij gebruiken, niet de Hebreeuwse, maar de onze, daar vind je diezelfde dingen toch ook wel enigszins in terug, hoor. Min of meer. Het is ook niet zo verwonderlijk, omdat de cijfers die wij gebruiken zijn ook van Semitische oorsprong. Zijn Arabisch officieel. Daar weten de Arabieren geloof ik niks van, maar dat weet ik niet zeker. Maar sommigen niet in ieder geval. Maar ze zijn Arabisch. Maar daar zit het ook in, want je kunt met een blote oog ook zien dat een 3 in het, zoals wij hem kennen, in het Nederlands zou ik dus maar zeggen, ook een nog onvoltooide 8 is. Het zou een 8 moeten worden. Velen schrijven een 3 trouwens. Zo. Mooi rond. Zodat je inderdaad nog goed moet kijken of het is inderdaad een 8. En als ik zou zeggen, maak het verhaal zelf af, en dat weet u verder wel. Dan inderdaad, dan maak je van een 3 een 8. Zo zonder meer. Het is nog een nog onvoltooide 8. De 5 heeft er ook iets mee te maken, maar ook op een wat gekke manier. Want een 5 is eigenlijk het onderste deel van die 3. Dat was spannend, hè? En dan, hè? Het is namelijk een halve 3 en een halve 4. Ja, ik teken die twee delen van de 5 nog even los van elkaar. Het onderste, ja, voor het gemak, dan kun je zien die twee delen. Het onderste, je moet hem ook in tweeën schrijven. Ik moest hem in tweeën schrijven in elk geval. Het onderste deel van de 5 is gewoon een 3, een halve 3 dus, een stuk 3. Hè. Het bovenste deel van de 5 is een stuk van een 4, maar dat merken we niet meer omdat we de 4 tegenwoordig zo vreemd schrijven, maar dit is hem eigenlijk. Een 4. Ja, het staat er wat ongelukkig, maar zo schreven wij een 4, hoor. Zo. Het was eigenlijk, want dat vertelden ze niet bij, een 4 is eigenlijk gewoon dit. Een kruisje. Maar dat staat zo stom, een kruisje. Dus we hebben er één hoek aan gemaakt. Maar het is gewoon, een 4 is gewoon zo'n kruisje. Dan neem je de helft van dat kruisje, de helft van die 4, en de helft van een 3, dan krijg je dus inderdaad een 5. Want de 3 en de 4 samen leiden naar de 5. Vanaf de 3 ga je 4 de 4 naar de 5. Dat klinkt natuurlijk erg logisch. Maar dat hangt samen met die 3 belangrijke bedelingen. Die 3 voor ons belangrijkste bedelingen ook uit de heilsgeschiedenis. Dat we namelijk van een 3 belofte aan Abraham, Isaac en Jacob terecht zijn gekomen in een 5. De bedeling van de genade. En belofte is nou eenmaal genade. Dus het verschil is al niet zo groot. En dan dat de 4 weliswaar de verbinding legt tussen de 3 en de 5. Hij zit er tussen. Het is een groot deel van de geschiedenis beslagen in zekere zin. Maar Het draagt er niet aan bij. Het gaat van de 3 naar de 5 en de 4, die wordt daarbij gepasseerd. Is daarbij niet noodzakelijk, maar hij is er wel. Dat is trouwens een ander verhaal, maar nou, ik ben nou een beetje aan... Ik kom aan een onderwerp wat ik liever niet uitgebreid bespreek. Maar je komt dan terecht bij ook het eigenaardige verschijnsel dat 3 plus 4 is 5. Als je tenminste die 3 helemaal neemt. Een vervulde 3 en een vervulde 4 en een vervulde 5. Dat ziet er zo uit. Dus 3 kwadraat plus 4 kwadraat is 5 kwadraat. Het heeft iets met Piet Hazegras te maken, dat is inderdaad juist. Nee, die had een bestelling of zo. Nou, dat doet er nou niet toe. Maar inderdaad, dat is iets van Pythagoras. Maar die Piet, die kon er wat van, want die was wiskundige en rekenkunde of zoiets. Maar hij was wel degelijk ook filosoof, zoals bij de oude wetenschappers altijd gebruikelijk was. Dus die had er ook wel een paar verhalen bij. Maar daar komt het inderdaad onder andere vandaan. Maar de gedachte is dan 3 en 4 bij elkaar brengt de 5. De gedachte is dan inderdaad 3 is de vader, 4 is de moeder en 5 is het kind. 3. Is nog het onzien, het nog onzienlijke, de man. 4 is het zienlijke en dus de vrouw. Dat is het mannelijke en het vrouwelijke zich vervullen. Quadrateren heet dat, daar heb je er een nieuw woord voor. Quadrateren. Daar hebben ze bij de NVSH nooit van gehoord. Maar ik heb het nou toch heel netjes uitgelegd. Hè? Quadrateren. Dat heeft iets met vermenigvuldigen. Maar goed, laat maar zitten. Dan krijg je dus inderdaad dat 3 kwadraat plus 4 kwadraat is inderdaad 5 kwadraat. Voor degene die het niet uitrekenen, 9 plus 16 is 25. Dat is het dan, het verhaal. Maar als u denkt dat 4 kwadraat plus 5 kwadraat 6 kwadraat is, dan zit u ernaast, want dit grapje, als u dat als grapje wil zien tenminste, gaat alleen maar met deze getallen, deze achtereenvolgende getallen op. Verder nergens. Dus het is wel degelijk iets bijzonders. Vandaar dat ook meneer Hazegras daar zijn... Zijn licht over liet schijnen. Het was hem ook opgevallen dat er wat bijzonders mee was. Maar dat moeten wij ook zien. De belangrijke samenhang tussen 3, 4 en 5 en tussen 3, 5 en 8. En zo kunnen we nog even doorgaan, want de gedachte is gewoon dat 3 is de belofte. En daar komen alle dingen verder uit voort. Ik kan het nog anders vertellen. Ik zeg 3 is belofte, dat is ook zo. Het is een veel moeilijke redenering, vooral, die komt er ook uit een beetje andere richting, maar het is een moeilijke redenering, die zegt 3 staat voor vormwording. En dat is zo, dat is correct. Het is alleen wat tamelijk onduidelijk en ongelukkig geformuleerd, dat herinner ik me goed. Want het heeft me tijden gekost om het te begrijpen, wat het eigenlijk was. Wat is nou vormwording? Ja, vormwording, ja, maar als het dan meteen achtergezet wordt, maar niet stoffelijk en niet tastbaar en niet zichtbaar, wat is dan vorm? Een ontastelijke, onzienlijke vorm. Wat is dat? Ja, het bestaat wel. Het is uiteindelijk niet zo moeilijk, als iemand het tenminste maar eens uitlegt, maar de ellende met die filosofen en andere magiërs is altijd dat ze wel moeilijke woorden gebruiken, maar nooit in eenvoudige taal uitleggen wat ze bedoelen. Dus zijn ze niet meer gewend, omdat het meestal ook niet kan. Maar het vervelende is dat het soms wel kan en dan doen ze het niet. Nou goed, laat maar zitten. Vormwording, maar nog niet zichtbaar. Wel, dat is heel eenvoudig. Dat is precies wat ik uitgelegd heb over de medeklinkers. Namelijk... En over wat erboven zit, dus klinkers en melodie. Namelijk, het is er wel, maar het heeft geen vorm. En je kunt het ook niet zien en niet tasten. Maar ik sta de hele avond al tegen u te praten inmiddels. 55 minuten, 17 seconden. Maar ik sta tegen u te praten, daar is niks tastbaars bij, er is ook niks zichtbaars bij. Ja, je ziet mijn mond wat bewegen, maar het hebben oude mannetjes wel eens vaker. Nou goed, doet er nou niet toe, hè. Maar, begrijp u, het kan wel tastbaar en zichtbaar gemaakt worden, dan moet ik het opschrijven. En als u het graag wegen wilt, kan het ook nog, dan maken we er van die grote looie letters van. Dat deed men van de boekdrukkunst. Hè. Dan heb je nog wat te sjouwen ook. En ik zeg niet voor niks looie letters, omdat lood inderdaad gebruikt wordt voor het schrijven. Dat komt omdat het woord inderdaad Gods wet is. En als je dragen moet, als je het zelf moet sjouwen, als het op je schouders ligt, zou ik maar zeggen, dan is het niet te tillen, mensen. Dat is zo, hoor. Nee, u denkt aan die lode letters van de drukker bij de van Laurens, weet ik weer, familie van... Laurens Jansson, Koster, dat was een Koster, ja. Nee, maar je kunt veel verder terug, want in de Bijbel wordt lood al genoemd als uitbeelding van de wet, het woord Gods, en zeker speciaal geschreven woord Gods, het zware woord, dat is in Zacharia, nou geloof hoofdstuk 5 of zo. Lood, het loden deksel, het loden talent, het loden deksel op de Eva, waarin Eva, de vrouw in ieder geval, laat me zitten. Waarin Eva, de Eva, nee. Het loden deksel op de Eva, waarin de vrouw werd weggevoerd. En het loden deksel is gewoon een beeld van de wet. Waarom? Omdat lood sinds mensenheugenis gebruikt wordt om te schrijven. Niet alleen in de boekdrukkunst, dat is pas een moderne versie uit de 16e eeuw. Maar vroeger met een loden griffel, of gewoon met een loden staaf. Geeft ze mooi af. Dus dan kun je mooi op de muur schrijven. Oh, kun je leuk mee schrijven op de steen. Dat is echt waar. Ja. Lood. Maar dat komt omdat het woord dan zo zwaar is. Maar woord als zodanig is niet zwaar, is niet tastbaar, is niet zichtbaar. Het woord is alleen te horen. En het is mogelijk om alhorend toch een voorstelling te krijgen van het een of ander. En zo'n voorstelling heet dan... Een vorm, wat, hoe moet je het anders noemen? Een voorstelling. Als ik al lang genoeg tegen u gepraat had, dan zou ik zelfs met de handen in de zak nog wel kunnen hebben uitleggen hoe ongeveer die giemel in elkaar zat. Had ik niet hoeven schrijven, had u niks gezien, niks kunnen tasten, ook niet in braille dus dit keer, hè? Maar dan had u het wel kunnen begrijpen. Had ik het alleen duidelijk in goed Nederlands moeten uitleggen. Hoogstwaarschijnlijk vele malen, want voor de meesten is het ingewikkeld om alleen te luisteren en niks te zien. Maar goed, over onderwijskunde praten we nou vanavond maar niet. Hè? Want om mooi de lichtbeelden bij te vertonen. En nou goed, laat maar zitten. Plaatjes bij, erbij en zo. Maar dat doen we allemaal niet. Nou, wat we dus moeten bedenken is dat vorm wat degelijk bestaat ook onzienlijk en ontastelijk. En u zou daarbij inderdaad moeten denken aan een belofte. Want God spreekt over wat hij zal geven. En als wij luisteren naar zijn woord, dan maken wij ons uit zijn woord een voorstelling van wat hij zal geven. Wel, dat is drie. Dat is een drie. Dat is een vorm die toch op een of andere wijze bevattelijk is. Aardig woord trouwens in dat verband. Maar die niet tastbaar is. En die, het is er ook nog niet. Het zal komen, maar we hebben toch een idee van wat er zal komen. Nou, hoe noem je zoiets? Dat noem je gewoon een belofte. Dus vormwording, dat is best. Maar noem het maar een belofte. Want bij vormwording ben je verkeerd. Dan denk je, de meeste mensen denken aan iets wat dan niet uitgebeeld wordt onder een 3, maar onder een 4. Nou, tastbare dingen. Maar dat is het niet. Daarom zeg ik altijd, de 3... Vormwording is best, maar dat staat voor belofte. Namelijk, 3 staat voor alles wat het woord eigenlijk is, zolang het bij woord niet denken aan het geschreven woord. En dat heb ik u al uitgelegd, maar dat is precies een jaar geleden. Want daar heb ik u verteld wat dat logos uit Johannes 1 zo ongeveer betekent. Dat vertaalt men met woord. Leuk, hè? Woord is dus een belofte. Woord spreekt over iets wat je niet ziet, die tasten kunt, maar later misschien wel. Maar het staat er voor getal, wat eigenlijk helemaal hetzelfde is. Daarna staat het voor een gedachte. Daar wordt het ook mee vertaald hoor, logos, een gedachte. En alle vorm die wij kennen komt voort uit een gedachte. Behalve als het geappeld is. Ken u dat woord? Geappeld. Ken u niet? Nee? Oh, dat is modern Nederlands hoor. Nooit gehoord, ja ik hoor hem al, nooit gehoord van het werkwoord aanappelen. Nee? Ja, ik heb het wel eens in een woordenboek zelfs gelezen. Aanappelen, appelen. Dat wil zeggen, dat is ontleend aan een meneer, die heette zo, Karel Appel. En hè, die vroeg eens eens een keer, ja we zijn het verhaal is bijna rond vanavond, dan kan ik weer naar huis. Die vroeg eens een keer, hoe doe je dat nou, die schilderijen maken? Toen zei hij, ach ik rotzooi maar wat dan. Dat heeft iedereen onthouden, want het zag er ook inderdaad zo uit. Nou schijnt de man zelf beledigd geweest te zijn later, dat men het letterlijk opgevat heeft. Want het schijnt dat hij er wel eens wat bij gedacht heeft. Maar waarschijnlijk, ja nou goed, waar hij dan aan gedacht heeft, daar heb ik ook een idee over, maar dat zal ik u niet vertellen. Waarschijnlijk aan de buurvrouw, maar dat doet er nou niet. Hè? Nee, ik kwam in Amsterdam, dus dat is, nou goed. Maar in ieder geval, appelen, dat is maar wat aanrommelen. Dan doet men alleen maar wat. Dat is modern, dat is bekend. Dan doet men iets zonder erbij na te denken. Maar dat is niet de manier waarop het eigenlijk moet. Het gebeurt ook niet echt, want het blijft toch zo dat iemand die op zo'n manier een schilderij maakt, echt zonder helemaal te denken, die moet spastisch zijn of zo, dan beweegt het vanzelf. Maar in alle andere gevallen wordt het wel degelijk door gedachten of wat er voor door moet gaan gestuurd. En dat is nou drie. Dat is logos, dat is woord, dat is belofte enzovoorts. Het zal komen. Maar ik bedoel eigenlijk gewoon te zeggen, als een schilder wat maakt, als hij naar mijn mening dan een fatsoenlijk schilder is, dan heeft hij van tevoren toch wel enig idee van hoe het zou moeten worden. Sommigen maken zelfs voorstudies, die proberen het eerst uit te maken, eerst met de potlood een tekening ongeveer van hoe het zou moeten worden, of het wat lijkt of niet, om het dan visueel te beoordelen. En uiteindelijk komt er dan werkelijk een schilderij of iets dergelijks uit. Maar de oorspronkelijke gedachte, of het oorspronkelijke ontwerp, dat is die belofte. Dit is een belofte, dat kun je rustig beschouwen als een belofte. Kun je wel een voorstudie noemen. Dus een belofte van wat later ongeveer zo zal komen. Of je zegt gewoon de gedachte die de man gehad heeft. Dat is drie. De vorm die je in zijn hoofd had. En later komt dat dan eruit. Dan krijg je gestalte. Maar dan heet het uiteraard een vier. Zodat een tamelijk moderne vorm van die vormwording in de zin van de drie is natuurlijk gewoon een bouwtekening of zo, een ontwerptekening. Iemand die voldoende daarin ingewijd is, kan zijn ontwerptekening, zijn bouwtekening lezen. En ik kan met een paar oorlogslagen zich een voorstelling maken van hoe het gebouw er later uit zou zien. Dan heb ik wel begrepen dat er niet veel zijn die dat echt kunnen. Want dan moet je een ruimtelijk voorstellingsvermogen hebben. Ik ken iemand die heeft dat, die is ook architect. Die heeft een idee, zet een paar schetsen op papier, zodat zijn personeel die goed opgeleid is, die een goede opleiding genoten heeft, dan uit die ideeën de tekeningen maakt. Hij zelf hoeft het niet te doen. Dus hij weet het precies, hij kan zich in zijn gedachten voorstellen van een bouwwerk van met een gaanderij en een trappenhuis enzovoort. Dus zoveel bij zoveel bij zoveel. Kan hij in gedachten door het bouwwerk heen lopen en zich voorstellen hoe het er dan uitziet als hij er doorloopt. Dus razend knap. Dat is ook een afwijking eigenlijk. Maar je kunt er goed de kost mee verdienen als je het weet toe te passen. Maar het punt is dat die man die heeft een idee in zijn hoofd. Dus voor hem bestaat het al. Hoe het later uitgewerkt wordt, dus dat maakt niet uit. Dat doen anderen wel of zo. Hij gaat eens een keer kijken af en toe. Om hoe het erbij staat enzovoorts. Maar hij weet al hoe het wordt. Nou, dat is dus wat tot dit uiterste doorgevoerd. Maar dat is de gedachte. De vorm staat dus vast. Maar eigenlijk is de bouwtekening niks anders dan een belofte. Waarna we dat ook maar weer toepassen. Als God dan dus spreekt onder de drie, in een derde bedeling, is dat de belofte van al wat God later tot stand zal brengen. Sterker nog, als de Heer Jezus opstaat op de derde dag uit de dood, en zijn opstanding wordt dus uitdrukkelijk gemerkt met een drie, vele malen, we hebben die teksten zelfs min of meer genoemd, in ieder geval min of meer besproken, als het dan gebeurt, betekent het dat de opstanding van Christus een belofte in zich houdt. Want het was op een drie. Nou, daar gaat het maar om. Nou, en toen de Heer zei tot de kinderen Israël, blijven jullie maar even lekker slapen, maar op de derde dag moet je opstaan en dan moet je achter die Ark des Verbonds aanlopen en dan komt het wel goed, dan is dat een belofte. De belofte namelijk dat men de Jordaan zal oversteken en in Gilgal en dus in Canaan zal aankomen. Ik laat maar even wat binnen schieten, hè, zo. En zo voorts met alle drieën in de Bijbel. Het is altijd een belofte. Dat heeft een heleboel verband met kamelen, maar daarover hebben we het weer na de pauze. Dan hebben we het weer over het biologische aspect. Nou ja, goed, laat maar zitten. Over de bulten van de kamelen. Kijk, neem je nou die drie, zuster, en draai je hem even op zijn kant. Dan ben je al mooi op weg om een kameel te tekenen natuurlijk. Nee, ja, maar het is wel zo. En toen werd er gevraagd naar de kameel. En inderdaad. Nou, dat is makkelijk, hè? Wat belooft de kameel? Dat is eigenlijk de vraag, hè? Is een kameel ook een belofte? Jawel. Wat belooft de kameel dan? Dat hij je aan de andere kant van de woestijn brengt. Door de woestijn heen, dus. That's all. That's all there is to it. Ja. Ja, inderdaad. Dan zat je hier nou niet meer, dus daarom bewaar ik dat tot na de pauze. Je moet altijd iets bewaren tot na de pauze. Anders zijn de mensen naar huis. Goed. Want u weet, er wordt pas gecollecteerd na de pauze. Hè? Dat is, nou goed. Of niet? Nee? Oh. Nou goed. Wij zouden het... Wat zei je nou? Ja. Bij elke dierentuin moet je eerst betalen voordat je er binnen mag. Dus. Wij moesten het dus nog hebben over de kameel. Die heet ook een gimel. Hoewel ik niet helemaal zeker weet of men het dan nog wel zo uitspreekt. Maar het kan het beest toch niks schelen. Een gamal of zoiets. Of gamaal. Dat kan allemaal. Een camel. Kan ook, ja. Of gewoon een Nederlands kameel. Waarom niet? Dat kan heel goed. Je hebt trouwens in de Bijbel een kameel van God. Die heet Gamaliel. Ja. Dat was, die beloofde ook wat. Aan Paulus namelijk. Hij deelde zijn kennis mee aan Paulus. En die deed er toen wat mee. En in Paulus werd er toen vervuld. Maar de belofte zat bij Gamaliel. Dat is eigenlijk ook een verhaal, hè? Gamaliel heette die man. Paulus de grote leraar. Maar dat betekent gewoon... Gamaliel was op de hoogte van alle oud-testamentische waarheid. En het werd doorgegeven aan Paulus. Die van Gods wegen inzicht kreeg in de nieuw-testamentische waarheid. En dus in de vervulling van beloften. Zo zit het eigenlijk. Nou goed, dat even tezijde. Een kameel inderdaad staat voor belofte, omdat de grondgedachte van de kameel is dat hij inderdaad de mens brengt door de woestijn. En de woestijn is dan, om het maar meteen te zeggen, nogal pessimistisch, maar realistisch. De woestijn is gewoon de wereld, hè? Deze oude wereld waarin eigenlijk geen leven mogelijk is. Maar men moet er nou eenmaal doorheen. Men is hier nou eenmaal. Ik heb weinig aan doen. We moeten doorheen. En de belofte is inderdaad dat wij gebracht worden door de woestijn heen naar het beloofde land. En daar is de kameel de uitbeelding van. Het zijn wat merkwaardige beesten. Maar het merkwaardige van het beest is inderdaad dat hij in staat is om zolang zonder voedsel, maar ook zonder water te zijn, zodat hij voldoende is toegerust om de lange tocht af te leggen. Bekend is van het beest dat hij een ongelofelijke dorst kan hebben, een heleboel water tegelijk aan kan. Het gaat overigens niet in die bulten, zoals sommigen denken. Er zit geen water in, want het zou wat raar zijn, dan kon je er niet op zitten. Dat is even wat lastig natuurlijk. Hè? Nee, waterbed krijg je dan ook. Nee, het zijn twee vetkussens op zijn rug daarin. Verschillende kameel dus van de mens. Nou ja, laat maar zitten. Maar het zijn inderdaad vetbulten. Dat is gewoon brandstof. Er zijn twee brandstoftanks op zijn rug. Zodat hij een poosje zonder, ik weet niet hoe lang, zonder eten kan. Maar verder kan hij ook een enorme hoeveelheid water met zich meevoeren. Een hoeveelheid vocht. Ik heb me dat ook eens laten vertellen. Hoeveel liter dat beest dan in zoveel seconden kan drinken. Maar de statistiek, daar heb ik weinig verstand van. Maar in ieder geval veel. Dus water en voedsel die hij meeneemt, waarmee hij voorzien is van tevoren, zodat hij inderdaad langere tijden, zoals dagenlang, zonder voedsel kan. En de gedachte is dan dat hij van tevoren voldoende voedsel en water tot zich genomen heeft om die lange reis te kunnen volbrengen, zodat ook dat niks anders is dan belofte. En als je dan bedenkt dat water een beeld is van het woord van God, en dat vet in die bulten eigenlijk ook gewoon een beeld is van de zegeningen die God geeft, want dat is het, vet staat voor de zegeningen. Overvloed eigenlijk is de gedachte. Meer dan overvloed, dat is vet. Wel, God geeft dat en dat is voldoende om deze wereld door te komen. En dus om het beloofde land te bereiken. Het beloofde land is uiteindelijk natuurlijk de 8. Hoewel het in zekere zin de 5 is, maar uiteindelijk is het 8. Gewoon dus een nieuwe schepping, daar gaat het om. De kameel brengt de mens daar naartoe. Er is van alles mee aan de hand trouwens met die kameel. Gewoonlijk zitten vrouwen erop, dat weet u toch, hè? Ja, inderdaad. Ik wacht even of ik nog wat anders hoor, maar... Toeristen. Ja, toeristen ook natuurlijk. Of kamelen. Nee, maar eerst tabletten in tegen zeeziekte. Dan moet ik wel op dat schip van de woestijn. Dat bedoelde ik maar te zeggen, inderdaad. Maar je ziet, maar ik kan niet alles tegelijk zeggen. We waren even bij die terevim. Er was nog wat. Want als je nou toch weet dat de vrouw erop zit met de terevim verstopt, dan moet je nog wat weten natuurlijk. Nee.
Van was
Nee, ze was ongesteld toen ook.
Oh, ja,
heet het. Nee. Ik vind het leuk dat je dat zelf zegt, want... Maar goed. Maar zo leer je hier nog eens wat, hè. Maar daarvoor kom je natuurlijk ook, hè. Voor de voorlichting. Dat betekent dat ze onvruchtbaar was. Maar het aardige is dat de vrouw onvruchtbaar was, maar ze zat op de kameel en zo werd ze dus toch nog vruchtbaar eigenlijk, want dat is de gedachte. Ze werd namelijk gebracht over de woestijn naar de andere kant. We hebben het over natuurlijk in dit geval Rachel, die van Laban met Jacob meeging naar Kanaan enzovoorts. Maar ik veralgemeniseer de gedachte, maar de gedachte is de vrouw erop zit. Dit keer was het Rachel, de andere keer was het Rebecca. Heb je dat wel eens gelezen? Ik nog vandaag. Kijk even waar de kameel voorkomt in de Bijbel. Nou, heel uitgebreid, heel uitgebreid, elke keer bijna bij het belachelijke af worden de kamelen genoemd in de geschiedenis van die knecht van Abraham die een vrouw gaat zoeken voor Isaac. Ben je soms Rooms-Katholiek geweest, Gerard? Daar komen de wijzen, die komen altijd op kamelen en hebben ook een naam, maar ik geloof niet dat het in de Bijbel staat. Nee, ik dacht het niet. Nee, maar bij Rebecca staat er uitgebreid. Het ging allemaal om kamelen. Kamelen die gedrenkt werden. En die knecht die zei, als er een vrouw komt, die zegt, ik zal ook uw water, hoe noemen ze dat, putten? Tanken, wou ik zeggen. Maar waterputten voor uw kamelen te drinken geven dan, enzovoort. En toen kwam ze en toen zei ze, ik zal ook water drinken voor uw kamelen. En toen nam ze ook water voor de kamelen, totdat alle kamelen gedrenkt waren. Zo ongeveer staat het even uit het hoofd. En toen kwamen ze uiteindelijk bij Laban terecht. En daar zei Laban, kom binnen en je kamelen zullen verzorgd worden. Het kan ons dat schelen, wat er met die kamelen gebeurt, zijn toch, nou ja, goed. He, maar in ieder geval, staat elke keer worden die kamelen weer genoemd. En toen gingen ze op kamelen ook weer bij Laban vandaan. Naar Isaac toe en Isaac die was thuis en die zag de kamelen komen. Nou, hij zag zijn vrouw komen, dat staat er niet. De kamelen kwamen eraan, wordt uitdrukkelijk vermeld, de kamelen kwamen eraan. En toen waren ze en toen stapte Rebecca van haar kameel. Dat staat er allemaal bij. Zodat het langzamerhand belachelijk wordt, maar daar gaat het nou net om. Als de vrouw komt, dan komt ze ergens ver vandaan, op dat wat haar beloofd is eigenlijk, of dat wat voor haar is weggelegd, zal ze ontvangen. Maar ze komt daar via, op welke manier, maar via de kameel. Daar gaat het maar om. En later vind je dat bij Rachel natuurlijk nog een keer geïllustreerd. Waarbij Rachel op dat moment onvruchtbaar was. Want dat is de gedachte die erachter steekt. Dat betekent dat ze geen leven had, of leven raakte ze kwijt. Dat is ook een manier om het te zeggen. Dat is toch hetzelfde. Maar de gedachte is dan dat ze toch leven zou ontvangen via de kameel. Want die zou haar bij het leven brengen. Dat is het, hè. Dus, inderdaad, belofte. En de terafim heeft in wezen dezelfde betekenis. Omdat de terafim ook eigenlijk gewoon een type is van Christus. Van leven, van genezing. Terafim wordt in verband gebracht met genezing. Omdat het woord dat eenmaal betekent. Er worden de meest wilde verhalen over verteld. Maar in de Bijbel is een terafim gewoon David eigenlijk. Die lag ook in het bed van David. Toen zochten ze David, weet u niet? Want er was ook een vrouw bij aan de pas gekomen overigens. Maar toen zochten ze David, konden ze hem niet vinden. Want in zijn bed lag een terafim. Enzovoort. Dat was diezelfde terafim die toen verborgen was op de kameel van Rachel. Het was trouwens ook daar in Bethlehem, maar dat doet er nou niet toe. Maar die verhalen die grijpen allemaal in elkaar. Daarom vertel ik dat even zo wild. Als je geïnteresseerd bent, lees je gewoon die verhalen na. Maar ze steken allemaal in elkaar. Want de gedachte is, de kameel brengt de mens, de schepping, de gelovige, de vrouw, want dat zo kan het ook, bij de vervulling van het bestaan, bij het nieuwe leven in het beloofde land, of hoe het dan heten mag. Je kunt ook zeggen, de kameel brengt hem daar. Je kunt ook gewoon zeggen, de kameel is de gelovige. Dat kun je ook zeggen. Niet alleen die gelovige zit erop. Je kunt ook zeggen, de kameel is die gelovige. Maar beter nog kun je dat gelovige dan met een hoofdletter schrijven. Dan heb je het beide in één keer. Want die kameel is natuurlijk heel gewoon Christus zelf. Die het woord en het water en het vet, of hoe het maar heten mag, bij zich heeft. En die de gelovige inderdaad naar de andere kant brengt. Hij, de eerste gelovige, die het einddoel bereikte, zal ik maar zeggen. Hij is degene die ook ons brengt naar de overzijde, naar de andere kant, hoe heet zoiets, naar het beloofde land. Ja, dat is het, naar de vervulling van de belofte. Dat is het. Waar er nog bij komt, dat we vooral bij een kameel moeten denken, niet alleen dat hij dat bereikt, dat hij de vervulling van beloften brengt, en dat hij dus een belofte inhoudt, maar vooral dat die belofte vast ligt in het woord van God. Je vindt het ook duidelijk terug, Want sommige mensen dachten dat ze een kameel zagen, maar bij nader inzien was het... Ik geloof dat ik het hoor, ja. Toen bleek het Johannes de Doper te zijn, ja. Maar die was vermomd als kameel. Nee, kemels, haren, mantel, dat is de gedachte. En er was nog een profeet, ik weet niet, was het Ezechiël of was het Jeremia? Hè? Oh, Elia was het, ja, nou goed, hartelijk dank. Het was Elia, ja, die in, nee, Elia, ja, was het. Die ook in de kemelsharen mantel liep, en de gedachte is hetzelfde. Het leuke is dat Elia is de eerste van twee. He, Elia en Elisa. En Johannes de Doper is ook de eerste van twee. Kijk even naar de Leerdammers. Dan horen we weer eens wat. Namelijk Johannes en Jezus, die ook uitdrukkelijk bij elkaar hoorden. En de kemelsharen mantel, de eerste van de twee komt dus als kameel. Dat wil zeggen, de eerste van de twee, Elia zowel als Johannes de Doper, zijn degene die een belofte inhouden. Zij zijn de belofte. Denkt u maar aan Johannes de Doper, die zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is een belofte. Het is er nog niet, maar het is wel nabij, het komt. Of, ik breng u er naartoe. En Johannes zei dan ook gewoon tegen zijn discipelen dat ze maar beter die anderen achterna konden lopen dan hemzelf. Hij bracht ze dus waar ze moesten zijn, hè, bij de Heer Jezus. En bij Elia vind je dezelfde gedachte, want via Elia komen we terecht natuurlijk bij Elisa. De eerste van die twee draagt die kemelsharen mantel en is dus een kameel. Die brengt de mens, in het algemeen dan, naar de vervulling van de belofte. Hij is dus de belofte. Dat is één kameel, waarbij we natuurlijk nog altijd zitten met het aardige probleem van de kameel op het pakje sigaretten, waarvan we al lang weten dat het geen kameel is, maar één dromedaris. Is, nou, het is, maar, hè? Ja, dat is ook een misverstand natuurlijk, want een dromedaris is ook een kameel. Alleen wij houden niet van dat de dingen door elkaar te gooien. Dus we geven ze een aparte naam. Als beest één bult heeft, zeggen we dus een dromedaris. En als twee bulten heeft, zeggen we een kameel. Maar dat is natuurlijk toch wat raar. Het is gewoon hetzelfde beest. Alleen de een heeft één bult en de ander twee. En dat is het dan, hè. Ze heten echt allebei Camelis in het Latijn. Waarna ze ook een achternaam, een volgende naam krijgen. De een betekent dan dat het Camelis Camelis, of een andere term wordt er ook voor gebruikt dan. Tweemaal dezelfde naam in principe. Camelis Camelis is een gewone kameel. Dat wordt dan geacht, die wordt geacht twee bulten te hebben. En de ene bult wordt geacht een afwijking te zijn, dan heet die Camelis Dromedaris. En omdat het zo lastig is ze zo uit elkaar te houden, gebruiken wij alleen de achternaam. En noemen de een kameel en de ander een dromedaris. Nou, maar het is hetzelfde beest, daar gaat het om. En dat er af en toe zijn dus met één bult, wijst op het eigenaardige dat er zijn met twee bulten. En dat dat eigenlijk de normale versie is. Hoewel dat vreemd is, want waarom moet het vet nou in twee bulten? Het kan ook in één. Want zulke zijn er ook. Waarom dan in twee? Nou, de aardigheid is dus dat we dan bij die twee bepaald worden. En dat hangt samen met het verschijnsel dat de belofte Gods, dat wil zeggen het al wat God belooft, heeft twee kanten. Wij zeggen dan het is een dubbelheid of houdt een tweeheid in zich, dus van die abstracte taal, weet u wel. Maar het heeft twee kanten. De woorden van de belofte, die zijn namelijk tweeledig. Dat wil zeggen, er zijn twee verschillende toepassingen van de belofte. Dat blijft altijd zo. Het is ook wat moeilijk om te zeggen het is dit en dat. Want het zal blijken dat welke kant je ook opgaat met die belofte, het blijkt altijd splitsen, het blijkt altijd twee verschillende aspecten te hebben. Dat herhaalt zich, dat blijft er gewoon in zitten, omdat we zouden weten, denk erom, God heeft beloofd zo en zo, ja, maar dat is niet alles. Het is altijd nog een kant. Ik geef alleen maar voorbeelden, dat lijkt me in dit verband ook wel het beste. God beloofde aan Abraham een zoon. Nou, toen kwamen er twee. Er was maar één belofte, maar er kwamen er twee. Het leidt geen twijfel dat beide zonen een rol spelen in Gods plannen. En dus de verschijning van beide zonen, Ismaël en Isaac dus, hè, dat die beide zonen een rol spelen in Gods werk. Al was het maar alleen omdat het gezegd wordt uitgebreid, en het blijkt ook uit de geschiedenis, dat Ismaël een type is van Israël levend onder de wet. Het natuurlijke Israël dus, het oude Israël, zoals het hier op aarde als volk verscheen. Dat was niet in strijd met de wil van God, net zo min als het ontstaan van het volk Israël, van de 12 stammen van Jacob, dus het letterlijke volk hier op aarde, dat het in strijd was met de wil van God. Hè? Het een is het niet, het ander ook niet. Als God dus een zoon belooft aan, nee, laat ik zeggen, als God tegen Abraham zegt, gij zult vader zijn van vele volkeren, dan slaat dat in de eerste plaats op het letterlijke volk Israël. En dus slaat het... is de belofte die God doet aan Abraham, namelijk je zult een zoon hebben, is die belofte ook letterlijk van toepassing op Ismaël. Die twee dingen horen bij elkaar. Maar dat is maar één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat niet Ismaël, maar Isaac, de tweede zoon, genoemd wordt de zoon der belofte. Dat wil zeggen, de zoon die beloofd was. Niet de eerste was de beloofde, maar de tweede. Wist God dan niet over die eerste? Jawel, dat maakt ook deel uit van zijn plannen. En we moeten het ook als onderdeel daarvan zien. Toch is het niet de uiteindelijke vervulling daarvan. Want niet Ismaël, maar Isaac. Toch krijgt Ismaël wel een erfenis, hoewel Isaac, de tweede, het eerst geboorterecht krijgt. Zie, dus dubbel, twee zonen. En ze blijven een rol spelen tot het eind van de heilsgeschiedenis aan toe. En ze blijven tegenover elkaar staan, die twee zonen. En dat geldt ook voor twee volkeren. Want als Ismaël een type is van het letterlijke Israël, het natuurlijke Israël, dan is Isaac een type van een ander volk van God, het Israël Gods, namelijk de gemeente. Want dat staat zo in Galaten 4 bijvoorbeeld. Het zijn dus twee Israëls. Eén is het natuurlijke volk en het andere is het geestelijke. Maar toen God sprak over een volk wat uit Abraham zou voortkomen, heeft hij aan beide gedacht blijkbaar. En daar gaat het maar om. Zodat het één belofte was, maar heeft twee verschillende toepassingen. En ik was nog niet klaar, want zelfs het verhaal van Ismaël en Isaac kan verder uitgewerkt worden. Op nog een andere manier, ik krijg het nog een keer. Maar als je zegt, nee, je mag alleen maar Isaac rekenen, dan zeg ik, nou vertel nou eens, wie is nou eigenlijk de zoon van Abraham? Nee, Ismaël rekenen we niet mee, want die was niet de zoon der belofte. Isaac was de zoon der belofte. Er staat, Isaac was de zoon der belofte. Maar zeg nou eens, wie is de zoon van Abraham? Ah, toch een ander dus. Niet Isaac, maar Christus. Maar dat is een herhaling van de waarheid. Niet Ismaël, maar Isaac. Ja, dit is moeilijk hoor, typologie, deze keer. Maar het is wel zo. Het is precies dezelfde waarheid. Niet Ismaël, maar Isaac. En daarna, niet Isaac, maar Jezus. Want daar komt het dan op neer. Waarmee we bij de moeilijkheid aankomen dat Ismaël een type kan zijn van Isaac. Dat is hij ook, daarom werd hij ook gezegend. Maar zo is Esau weer een type van Jacob. Ik weet dat het moeilijk is. Bij een andere gelegenheid schrijf ik het wel weer eens op. Of boven elkaar, of hoe dat dan maar werkt. Maar je moet het wel uit elkaar houden. Maar wat ik maar zeggen wil is, die tweeheid blijft altijd bestaan. En je bent er nog lang niet. Hè? Want nemen we de lijn van het natuurlijke Israël, dan blijkt dat het ontstaan te zijn uit de belofte die God aan Abraham gedaan had. Maar het zijn er ook twee. Want het natuurlijke Israël wat wij tot vandaag de dag kennen, is toch iets anders dan het natuurlijke Israël wat we straks kennen na de bekering van Israël en na de wederkomst van Christus dus. Want het eerste leefde onder het oude verbond en onder de wet en het tweede leeft onder het nieuwe verbond en onder de genade. Het is toch beide het natuurlijke Israël. En toch is het niet hetzelfde. Nou, enzovoorts. Dat blijft zich altijd maar herhalen. Waar er nog bij komt, dat we dat ook al tegenkomen in de bewoordingen van het verbond. Want die gaan meestal ook dubbel. De zinnen worden herhaald. Of bepaalde waarheden worden herhaald. Het meest in het oog lopende bij het verbond met Abraham is natuurlijk dat de Heer eerst zegt, maar aan de ene kant zegt, zoals het zand der zee. Zo talrijk staat er ook bij. Hoewel dat ook maar een deel van de waarheid is. Maar zoals het zand der zee, zo zal uw zaad zijn. En daarna zegt hij, en zoals de sterren des hemels, zo zal uw zaad zijn. Zeggen wij, ha fijn, zand der zee is een beeld van natuurlijk Israël op aarde. Sterren des hemels is een beeld van de gemeente. Mooi bedacht. Is ook waar. Maar je bent niet attent van het verhaal. Het blijft twee, namelijk. Want het blijft ook nog zo dat de sterren des hemels net zo goed een beeld zijn van Israël. Een bekeerd Israël overigens, hier op aarde. Het is namelijk het Israël in de toekomst. En zelfs in zekere zin Israël in het verleden, voor zover het gelovig was. Zon, maan en sterren zijn wel degelijk een beeld. Niet maar van de gemeente, maar eerst van Israël. Later ook van de gemeente. Waarna je ook nog de conclusie moet trekken dat als de sterren des hemels niet alleen een hemelsvolk zijn, maar ook het volk Israël hier op aarde, dan is het zand der zee niet alleen een beeld van een volk op aarde, maar ook van een volk in de hemel en dus ook van de gemeente. En dat is ook zo. Want het zand der zee, dat is waar je op motocross kunt houden, weet u, hè? Sinds zondag. Hè? Nee, goed. Maar het zand der zee, dat is zand wat door de zee aangespoeld wordt op het land, op de oever. Dat is een beeld van gelovigen die uit de volkerenzee verzameld worden en gezet worden in het land, het beloofde land. Maar dat is een waarheid die niet alleen op Israël van toepassing is, maar op de gemeente net zo goed. Verzameld uit de heidenen en gebracht in het land. Kanaan. Nee, het hemels Kanaan, maar daar gaat het nou even niet over. Zie? Je moet oppassen, ook als je er twee vindt, dat je niet zegt, het ene is dit, het andere is dat, want dat is ook lang niet altijd het geval. Maar waar het om gaat, is natuurlijk wel in grote lijnen, dat als God spreekt, en de belofte brengt, dan heeft die belofte een dubbele toepassing. En als ik nou terugkom tot de hoofdlijnen, en die heb ik al vaker gegeven, dan terugkom tot de hoofdlijnen, dan ziet het er ongeveer zo uit. God doet een belofte aan Abraham in het algemeen, omtrent volk of volkeren, kan allebei, die uit hem voort zouden komen. En dan blijkt dat vanuit die belofte men terechtkomt bij wat ik dan altijd maar noem, want ik hou me bij de schema's die ik altijd maar gebruik, dat is het makkelijkste. Waarna men terechtkomt bij Sinaï. En dan blijkt dat bij Sinaï inderdaad een volk ontstaat, dat wil zeggen bij de uittocht uit Egypte, als de wet gegeven wordt, schrijf met opzet de naam Sinaï op. Het had ook wat anders kunnen zijn hoor, maar ik hou het bij Sinaï, omdat van Ismaël bijvoorbeeld staat. Ismaël komt uit Hagar en het is hetzelfde als Sinaï, dat is namelijk allemaal de wet en er wordt een hele reeks van beelden genoemd die er parallel aan lopen. Dat hou ik ook van hem dat te doen. Dus dat doe ik nou ook, maar schrijf Sinaï op. Dat is Israël onder het oude verbond, daar was een volk en dat moet beschouwd worden als op zijn minst dan een toepassing, als u vervulling niet wil horen, op zijn minst een toepassing van de belofte aan Abraham. Maar was het de vervulling? Nee, het was maar één kant. Laten we zeggen de linkerkant van het verhaal. Want Gods beloften aan Abraham zijn tweeledig. Namelijk, aan de ene kant zijn ze van toepassing op het oude verbond. Het is wel degelijk zo, want de Heer spreekt over dat ze naar Kanaan gebracht worden als vervulling van de belofte. Het beloofde land heet het daar. Het heet nog zo, dat is een ander verhaal. Maar het heette het toen ook. Het gaan naar Kanaan was wel degelijk op grond van de belofte die gedaan is. Maar het was maar één helft van de belofte, want er was nog een andere helft. Een helft die pas vervuld zou worden in de toekomst, waarbij men niet gebracht zou worden tot Sinaï. Maar, Sion, ja, het verhaal is bekend. Hoop ik. Men wordt gebracht naar Sion. Dat is in de toekomst. En Sion is niet de plaats van de wet, maar is de plaats van het huis van David. De troon van David ook. Kortom, Sion staat eigenlijk gewoon voor het koninkrijk. Onder het nieuwe verbond. Hè? Sinaï is dus oude verbond. Sion is nieuw verbond. Vooruit schrijven, nieuw. Maar beide zijn een uitwerking van de belofte die eraan vooraf ging. Nou, dan heb je dus een dubbele toepassing. Maar daar zijn we er niet mee. Dit is namelijk de dubbele toepassing. Gewoon op Israël en de volkeren in de aardse bestemming. Want voor de goede orde, dan gaan we even met grote stappen. De gemeente, de roeping van de gemeente is een verborgenheid. Stel nou dat Israël in het verleden na de opstanding van Christus meteen de Messias had aangenomen. Dan zou de dubbelheid van de belofte aan Abraham deze geweest zijn. Dat is het ook, dat blijft het ook. Maar dan zou het alleen dit geweest zijn. Namelijk, Israël eerst onder het oude verbond in het beloofde land. Daarna alsnog Israël onder het nieuwe verbond in het beloofde land. En dat is dan de rechtse en ook de rechte toepassing van de belofte aan Abraham, dat is het dan. En vanuit het Oude Testament kun je daar geen spel tussen krijgen, denk ik. Dubbele toepassing van de belofte, klaar uit. En als je, nou ja goed, laat ik maar niet verder op ingaan. Maar, nou kennen wij vervolgens ook nog op grond van dezelfde belofte aan Abraham de roeping van de gemeente in onze dagen. Lees maar het Nieuwe Testament, lees maar Galaten 3 en 4... Of drie. Ja, vier ook, ja, is ook waar. Maar ik wou zeggen Romeinen 3 en 4, want dat had ik in gedachten. Maar Galaten 3 en 4 en Romeinen, oh, eveneens 3 en 4, dat moet voldoende zijn, omdat daarin heel duidelijk en expliciet gezegd wordt dat de beloften vervuld worden aan ons en dat wij behouden worden op grond van de belofte aan Abraham enzovoorts. Dat is in onze dagen. Dat vindt in dit schema geen plaats. Want we kennen hier alleen Israël en de volkeren onder het oude verbond op aarde en daarna Israël en de volkeren eventueel onder het nieuwe verbond op aarde in de toekomst. Maar het blijkt dat in die dubbelheid van de toepassing van de belofte op Israël een andere dubbelheid, een betere dubbelheid overigens, verborgen is. Want volgens een ander gezichtspunt kijken wij vanuit het verleden gewoon horizontaal. He, met een dimensie minder, kijk, het is gewoon horizontaal zo. Vanuit Abraham zien we Mozes en niet daarnaast een andere toepassing op Christus. Maar in het verlengde daarvan een toepassing op Christus. Maar we zeggen, dat is hetzelfde. Het gaat in één adem, dus één lijn. Één doorgaande ontwikkeling, dat is ook zo. Waar is dan de andere toepassing? Waar is dan de dubbelheid van de belofte? En dan is het antwoord dat er ook een ander Sion is. Namelijk een ontastelijk Sion, en als u Jeruzalem invult, dan zeggen we en aan de Jeruzalem, een Jeruzalem dat boven is. Want er blijkt dat de beloften aan Israël, via het oude verbond naar het nieuwe, ook worden toegepast via het oude verbond naar het nieuwe, op een ander volk, namelijk op de gemeente, met een hemelse bestemming en roeping. Waarbij Israël in de aardse positie een uitbeelding is van de gemeente in de hemelse positie. Zodat je nu twee keer dezelfde namen erbij kunt schrijven. Namelijk, ik schreef eerst Sinaï en Sion hier horizontaal. Jammer voor degenen die er niet bij zijn, want dit kan ik echt niet zo met woorden uitleggen in een paar minuten. Je moet het echt even op het plaatje zien. Ik schrijf dus oud, of Sinaï schrijf ik bij het oude verbond en Sion bij het nieuwe verbond. Maar ik kan ook bij dat Sion in de toekomst gewoon Sinaï schrijven, omdat Sinaï dan staat voor de aardse dingen. En daarna bij dat hemelse Sion zet ik alleen Sion. En als dat te lastig is, dan schrijf ik overnieuw andere namen erbij. In plaats van Sinaï en Sion neem ik dus andere namen eveneens uitgelaten. Dan zeg ik, Israël onder de wet is Ismaël. En Israël onder de genade in de toekomst is Isaac. Vanwege het lachen, weet je wel, Isaac, dat is te betekenen dat hij lacht enzovoort. Dat is het nieuwe verbond, de blijde boodschap, de evangelie, nieuw verbond. Zo, hè. Maar als ik een vergelijking maak tussen het aardse koninkrijk onder het nieuwe verbond en het hemelse koninkrijk onder het nieuwe verbond, dan zet ik bij het aardse weer Ismaël. Die is dan het beeld van Israël in de toekomst. Als de zegeningen ontvangt en Ismaël ontving zegeningen, werd verzameld uit de woestijn, werd zelfs geroepen in Petra, vergis u niet, staat allemaal in de Bijbel, gebergte Paran enzovoort, daar verloste de Heer hem, is toch een beeld van Israël in de toekomst? Toch? Klopt, kun je allemaal zo aantonen. En dan schrijven we de naam van Isaac dus bij de gemeente. Het Israël Gods in de hemelse positie. En daar komt alle verwarring vandaan, omdat nu bij dezelfde positie van Israël in de toekomst zowel de naam van Ismaël als de naam van Isaac staat. Maar dat heeft te maken met van welke kant wij komen. Bekijken we het historisch, gewoon de aardse lijn, dan is het verleden Ismaël, dan is het toekomst Isaac. Maar kijken we verticaal, namelijk het aardse en het hemelse, dan is het aardse Ismaël en is het hemelse Isaac. Zodat u nou ziet.
Jacob en Israël.
Huh? Precies hetzelfde. Esau en Jacob, precies hetzelfde. Ja. Je kunt van Ismaël zeggen dat hij een type is van Israël. Je kunt van Isaac ook zeggen dat hij een type is van Israël.